Les 41. Jezus werd gearresteerd door zijn vijanden. Zo nu en dan horen we van iemand die werd gearresteerd voor iets wat hij niet gedaan had. Is jou dat ooit overkomen? Ben je ooit beschuldigd van iets wat je niet deed? En wat vond je daarvan? Maar laten we het nu omdraaien. Heeft ooit iemand een beschuldiging op zich genomen voor iets wat jij gedaan hebt? Is er ooit iemand gestraft voor wat je zelf verkeerd hebt gedaan? Sta daar eens bij stil, terwijl we naar het verslag van de gevangenneming van Jezus kijken. Nadat Jezus en de discipelen klaar waren met de paasmaaltijd, gingen ze naar de Olijfberg. In Markus 14, vers 32 tot en met 36 staat het volgende. Zij kwamen bij Gethsemane, een tuin op de helling van de Olijfberg. Ga hier zitten, zei Jezus tegen zijn leerlingen. Ik ga iets verderop bidden. Hij nam alleen Petrus, Jacobus en Johannes mee. Jezus begon bang te worden en kreeg het heel erg moeilijk. Het wordt mij te veel, zei hij. Ik sterf bijna van verdriet. Blijf hier waken. Hij liep een stukje verder en liet zich vallen. Hij vroeg God of het mogelijk was dat hij al die verschrikkelijke dingen die voor hem lagen niet hoefde door te maken. Abba, Vader, zei hij, voor u is alles mogelijk. Neemt u die beker bij mij vandaan. En toch, niet wat ik wil, maar wat u wilt, moet gebeuren. Ook al was Jezus God, hij was ook mens. Hij was ook op aarde om de mensen te vertegenwoordigen. Het was erg moeilijk voor hem, want hij wist wat er allemaal met hem zou gaan gebeuren. Hij wist dat hij door erger lijden heen moest gaan dan waardoor ooit iemand gegaan is. Als we verder kijken, zullen we zien wat Jezus ook veel verdriet deed. In Markus 14, vers 37 tot en met 42 staat het volgende. Hij ging terug naar de drie leerlingen en zag dat zij in slaap waren gevallen. Simon, zei hij tegen Petrus, slaap je? Is het zo moeilijk om een uur te waken? Blijf toch wakker en bid dat jullie niet in verleiding komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Hij ging weer weg en bad nog eens, met dezelfde woorden. Maar de leerlingen konden hun ogen niet openhouden en vielen weer in slaap. Zij wisten niet wat ze moesten zeggen toen hij bij hen terugkwam. Toen hij voor de derde keer bij hen terugkwam, zei hij, liggen jullie nog rustig te slapen? Het is zover. Ik, de mensenzoon, zal in de handen van zondige mensen vallen. Sta op, we gaan. Kijk, daar is mijn verrader al. Zijn discipelen konden niet met hem waken. Jezus stond er helemaal alleen voor. In Markus 14, vers 43 tot en met 46 staat hoe Jezus gevangen genomen werd. En het zegt, op dat moment kwam Judas eraan, samen met een bende mannen die door de hoge raad waren gestuurd. Zij hadden zwaarden en knuppels bij zich. Judas had met hen afgesproken dat hij Jezus volgens het gebruik met een kus zou begroeten. Daaraan konden zij zien wie zij gevangen moesten nemen. Laat hem niet ontsnappen, had hij gezegd. Hij liep direct op Jezus toe. Dag meester, zei hij, en hij kuste hem. De andere mannen wisten wie ze moesten hebben en namen Jezus gevangen. Zij realiseerden het waarschijnlijk zelf niet, maar Judas en degenen die met hem waren, werden door Satan geleid. Ook vandaag realiseren mensen zich niet dat als zij Gods woord ontkennen en weigeren in Jezus als hun redder te geloven, dat zij ook door Satan worden geleid. Het verhaal gaat verder in Markus 14, vers 47 tot en met 49 en daar staat maar een van de omstanders trok een zwaard, haalde uit en sloeg de knecht van de hoge priester een oor af. Jezus zei, u doet net of u een misdadiger komt arresteren. Waar zijn anders die zwaarden en knuppels voor nodig? Had u mij niet kunnen arresteren toen ik in de tempel was? Daar was ik toch elke dag? Maar het moet zo gaan als de profeten hebben gezegd. Daarom gebeurt dit allemaal. Jezus wist dat alles wat er over hem gezegd was in het Oude Testament precies zo zou gaan gebeuren zoals God het gezegd had. Lees maar verder. De discipelen renden allemaal weg en lieten Jezus alleen, zoals hij eerder gezegd had dat ze zouden doen. Dit staat in Markus 14, vers 27. Ze waren bang, teleurgesteld en verward. Zij geloofden dat Jezus de redder was die door God gestuurd was, maar zij konden niet begrijpen hoe hij de redder kon zijn als hij gedood zou worden door zijn vijanden. Zij begrepen nog niet hoe zijn dood hen kon bevrijden van Satan, zonde en de dood. Dit staat beschreven in Markus 14, vers 50 tot en met 52. Petrus volgde op een afstand. Petrus was bang dat hij ook gevangen genomen en gedood zou worden. Lees maar in Markus 14, vers 53 en 54, daar staat: Jezus werd naar het paleis van de hoge priester gebracht, waar de hoge raad was bijeengekomen. Petrus was hem op een afstand gevolgd, tot op de binnenplaats van het paleis van de hoge priester. Daar zat hij zich tussen het personeel te warmen bij een groot vuur. Het verhaal gaat verder in Markus 14, vers 55 en daar staat: De leidende priesters en de andere leden van de Hoge Raad probeerden Jezus te veroordelen voor iets waarop de doodstraf stond, maar dat lukte niet. Jezus stond voor het Sanhedrin, het hogere gerechtshof van de Joodse mensen. Jezus had niets verkeerds gedaan en daarom konden ze geen wettige reden vinden om hem te doden. Ze hadden geen enkele reden om Jezus te haten. Ze haatten hem echter omdat ze hun eigen zondige wegen lief hadden en Gods woord dat Jezus hen verteld had niet wilden gehoorzamen. En daarom brachten ze leugens in. In Markus 14, vers 56 tot en met 59 staat het volgende: Er waren wel veel getuigen die hem vals beschuldigden, maar zij spraken elkaar tegen. Enkele valse getuigen beweerden dat ze hem hadden horen zeggen: Deze tempel is door mensen gemaakt. Ik zal hem afbreken en na 3 dagen een andere bouwen, zonder dat er een mens aan te pas komt. Maar ook deze verhalen klopten niet. Gods profeten hadden gezegd dat valse getuigen leugens over de Verlosser zouden vertellen. Dit staat in Psalm 27, vers 12 en het zegt: Geef mij niet over aan mijn tegenstanders. Er wordt vals tegen mij getuigd en geweldenaars bedreigen mij. God had David deze profetie laten opschrijven bijna 1000 jaar daarvoor. Nu dat Jezus voor het Sanhedrin stond, kwamen de woorden die David schreef uit. Het hele proces was oneerlijk. Toen zij leugens over hem vertelden, was Jezus stil en wilde geen antwoord geven. Lees maar in Markus 14, vers 60 tot en met 62, daar staat het volgende: En de hoge priester, die in het midden opstond, vroeg Jezus: Antwoordt u niets? Wat getuigen deze mensen tegen u? Maar hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hoge priester hem een vraag en zei tegen hem: Bent u de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zei: Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. Dit staat ook beschreven in 1 Petrus 2, vers 23. Herinner dit uit voorgaande lessen. God vertelde Mozes dat hij tegen de Israëlieten in Egypte moest zeggen dat hij door God gestuurd was en dat de naam van God was: Ik ben. Ik ben was dus de naam die God zichzelf had gegeven. Dit hebben we behandeld in les 17. Denk hier eens over na. In Johannes 18, waar ook wordt beschreven dat Jezus gevangen genomen wordt, noemt Jezus zichzelf: Ik ben. Dit staat in Johannes 18, vers 6. De Joodse leiders waren zich heel bewust van Gods naam: Ik ben. En zij waren zich er ook goed van bewust dat Jezus had gezegd dat hij gelijk aan God was. Jezus vertrouwde God en hoefde zichzelf daarom niet te verdedigen. Hij wist dat alles wat er met hem zou gebeuren volgens het plan van zijn vader was, zodat wij van de macht van Satan, de zonde en de dood bevrijd konden worden. Maar toen zij hem vroegen of hij werkelijk de Christus was, de beloofde verlosser en de Zoon van God, antwoordde Jezus heel duidelijk dat hij het was. Toen Jezus voor het eerst naar deze wereld kwam, kwam hij als redder. De volgende keer dat Jezus naar deze wereld zou komen, komt hij als de almachtige Zoon van God en rechter van alle mensen. Als hij terugkeert naar deze aarde, zal iedereen hem zien. Iedereen zal zien dat hij echt God is, omdat hij iedereen zal laten zien dat hij aan God gelijk is. Dit hebben we zojuist gelezen in Markus 14, vers 62. Dit verhaal over Jezus zijn gevangenneming gaat verder in Markus 14, vers 63 en 64 en zegt: De hoge priester scheurde van kwaadheid zijn kleren kapot. Nu hebben we geen getuigen meer nodig, riep hij. Hebt u gehoord hoe hij God beledigde? Wat doen we met hem? Alle aanwezigen vonden dat hij de doodstraf verdiende. Als de Joden wilden laten zien dat ze boos waren of ontzet, was het hun gebruik om hun kleren te scheuren. De hoge priester was erg boos, omdat Jezus door zijn antwoord had gezegd dat hij aan God gelijk was. En dit is wat daarna gebeurde. Dit staat beschreven in Markus 14, vers 65. Sommigen begonnen hem te bespuwen. Ze deden hem een blinddoek voor en sloegen hem in zijn gezicht. Vertel eens, profeet, spotten zij. Wie heeft u geslagen? Hij werd ook geslagen door de knechten die hem bewaakten. Dit is precies wat Gods profeten hadden gezegd dat er met de redder zou gebeuren. Lees maar in Jesaja 50, vers 6, en daar staat: Ik ontblootte mijn rug voor de zweep en keerde mijn wangen toe aan wie mijn baard uittrokken. Ik verborg mij niet voor de schande, ook al spuwde zij mij in het gezicht. Jesaja schreef dit bijna 700 jaar voordat Jezus door dit lijden ging. En Jezus droeg het lijden vrijwillig, zoals Jesaja het voorspeld had. De Romeinen die Israël bezetten, lieten niet toe dat de Joden iemand zouden doden zonder hun toestemming. Daarom moest Jezus naar de Romeinse overheersers gebracht worden. In Markus 15, vers 1 staat het volgende: Vroeg in de morgen kwamen de leden van de Hoge Raad bijeen om te overleggen wat hun te doen stond. Zij besloten Jezus naar Pilatus, de Romeinse gouverneur, te brengen. Enkele soldaten boeiden hem en namen hem mee. Pilatus was door de Romeinse keizer Caesar aangewezen om over Samaria en Judea te regeren. Daarom brachten de Joodse leiders Jezus naar Pilatus, in de hoop dat op basis van de valse beschuldigingen Pilatus Jezus ter dood zou veroordelen. Jezus was een nakomeling van koning David en zou eigenlijk koning hebben moeten zijn over de Joden. Maar nu was hij het tegenovergestelde. Het verhaal gaat verder in Markus 15, vers 2 tot en met 5 en zegt: Pilatus vroeg hem: Bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde: U zegt het. De leidende priesters begonnen hem van allerlei dingen te beschuldigen. Wat hebt u op al die beschuldigingen te zeggen? Vroeg Pilatus. Waarom geeft u geen antwoord? Tot zijn verbazing bleef Jezus echter zwijgen. De profeet Jesaja had gezegd dat de redder stil zou zijn wanneer hij vals beschuldigd zou worden. Alles wat God zegt wordt altijd helemaal vervuld. Lees maar in Jesaja 53, vers 7, daar staat: Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar zei geen woord. Hij was als een schaap dat voor de slacht weggebracht werd. Hij deed zijn mond niet open, zoals een lam stil is, terwijl het geschoren wordt. In Markus 15, vers 6 tot en met 11 staat het volgende: Pilatus had de gewoonte met Pesach, het Joodse paasfeest, een gevangene vrij te laten. De mensen mochten zeggen wie. Nu zat er een zekere Barabbas gevangen, een rebel. Hij was met enkele anderen opgepakt, omdat ze bij een oproer een moord hadden begaan. Een grote groep mensen kwam op Pilatus af en vroeg hem een gevangene vrij te laten. Moet ik de koning van de Joden loslaten, zei hij, want hij begreep wel dat de leidende priesters Jezus hadden laten arresteren, omdat zij jaloers op hem waren. Zij stookten de mensen op om de vrijlating van Barabbas te eisen. Het was een gewoonte tijdens het Pascha dat Pilatus een gevangene losliet waar de Joden om vroegen. Pilatus wist dat Jezus niets verkeerds had gedaan. Hij wist dat de Joodse leiders Jezus alleen wilden doden omdat ze jaloers op hem waren. Pilatus hoopte dat de Joden ervoor zouden kiezen om Jezus vrij te laten in plaats van Barabbas, die een moordenaar was. Eén voor één werden de profetieën van het Oude Testament over de Verlosser vervuld in Jezus Christus. God had door zijn profeet Jesaja gezegd dat de Joden de Verlosser zouden haten, ook al hadden ze daar geen reden voor. Hij zei dat zij hem zouden verwerpen. Alles wat God zei door zijn profeten over de komende verlosser werd vervuld. In Jesaja 53, vers 3 staat het volgende: Wij verafschuwden en verachten hem, een man van zorgen, vertrouwd met het bitterste verdriet. Wij keerden hem de rug toe en keken de andere kant op als hij langskwam. Hij werd veracht en dat deed ons niets. Daarna staat er in Markus 15, vers 12 tot en met 14 het volgende. Maar wat moet ik dan doen met de man die jullie de koning van de Joden noemen? Vroeg Pilatus. Aan het kruis met hem, schreeuwde zij. Pilatus vroeg, wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Maar zij schreeuwde nog harder, sla hem aan het kruis. Alleen de ergste criminelen werden door de Romeinen gekruisigd. De kruisiging was een verschrikkelijke straf, omdat de persoon die gekruisigd werd niet meteen stierf. Hij moest heel lang lijden voordat hij doodging. In Markus 15, vers 15 staat het volgende. Pilatus besloot de mensen hun zin te geven en liet Barabbas vrij. Hij gaf de soldaten bevel Jezus te geeselen en weg te brengen om aan het kruis gehangen te worden. Hier een paar dingen hoe een Romeinse geeseling eraan toe ging. Een zweep bestond uit veel reepjes leer. En aan de reepjes leer waren stukjes metaal en been gebonden. En de gevangene werd vastgebonden. En met de zweep werd geslagen waarbij de huid van de gevangene stuk ging. Elke slag rukte een stuk huid los, ter grootte van minimaal een kleine pink van een volwassen man. Alleen de zwaar gebouwde Romeinse soldaten mochten dit beulenwerk doen, omdat alleen zij genoeg gewicht hadden om de zweep weer los te krijgen uit het lichaam van het slachtoffer. Dit deden zij door eraan te gaan hangen. Na zo'n geeseling was het goed mogelijk dat delen van de ingewanden bloot kwamen te liggen. Het kwam regelmatig voor dat gevangenen stierven als gevolg van deze geeseling. Jezus doorstond deze geeseling vrijwillig. Na het verschrikkelijke geeselen bespotten de soldaten Jezus. Zij kleedden hem in een purperen kleed, dit was de kleur die de koningen in deze tijd droegen, en zij maakten een kroon van takken die grote scherpe doornen hadden en zetten de kroon op het hoofd van Jezus. Deze doornen zijn zo scherp, sterk en lang dat ze iemand konden doden. Jezus moet heel erg gebloed hebben. Eeuwen ervoor had God door de profeet Jesaja gezegd dat de verlosser gegeeseld zou worden. Lees maar in Jesaja 53, vers 3 tot en met 5 en daar staat: Hij werd veracht, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Dat Jezus ook nog werd gegeeseld heeft een reden. God legde uit door Jesaja dat de verlosser ook alle ziekten van de mens op zich zou nemen. Ziekten zijn het gevolg van zonde. Door de striemen, de zweepslagen, die Jezus zou krijgen, zou er voor ons genezing komen, vertelde Jesaja. Samen met de zonde waar Jezus de verlosser voor zou betalen, droeg hij ook al onze ziekten en betaalde daar ook voor. Dit kun je ook lezen in Matteüs 8, vers 17. In zijn leven op aarde zagen we telkens dat Jezus de zieke genas. Hij toonde daarmee Gods wil over ziekte. God wil niet dat iemand ziek is of verloren gaat. Hij schiep Adam en Eva perfect, zonder ziekte. Door de betaling van Jezus de Verlosser zou hij de mens bevrijden van de macht van zonde, dood en Satan. Ziekten zijn het gevolg van zonde en ook het werk van Satan. En Jezus kwam om de werken van Satan te vernietigen. Dit zou je kunnen lezen in Handelingen 10, vers 38. Door deze geeseling betaalde Jezus voor alle ziekten van de mens, zodat de mens vrij kan zijn van die ziekte. Wij vinden het erg als iemand lijdt voor iets wat hij niet gedaan heeft. Maar hoe zit dat met Jezus? Hij leed voor jou en voor mij, voor dat wat wij gedaan hebben. Hij werd vals beschuldigd, bespot en geslagen, maar hij klaagde niet. Hij deed het voor mij, voor mijn zonde en ziekte. Hij deed het voor jou zonde en ziekte.